De laatste keer dat ik hier was, op een zondagmorgen, want afgelopen week was ik hier nog, maar niet voor een zondagse dienst. Toen heb ik met u gesproken over het boek Simson. Dat was voor veel mensen nogal confronterend. En dat wordt het weer vanmorgen, want we gaan verder met het leven van Simson om te kijken wat God nog meer daardoorheen tegen ons zegt. En we gaan lezen in het volgende hoofdstuk. In november was dat hoofdstuk 13, de geboorte van Simson. En we gaan nu kijken naar de eerste actie. Hoofdstuk 14 van het boek Richteren. Het begon zo geweldig mooi in hoofdstuk 13. Midden in de troosteloze situatie van het volk Israël kiest God voor een nieuw begin. Een onvruchtbare vrouw krijgt bezoek van een engel des Heren en ze zal een zoon krijgen. En wat voor een. Ze krijgt een zonnetje of een zonnekind, want dat betekent Simson. Degene die weer licht gaat brengen in de duisternis van het volk Israël. Hij zal een Nazireër zijn, zegt de engel, afgescheiden van de wereld en totaal gericht op het dienen van God. Hij zou niets van de wijnstok bij hem zijn, in hem zijn, geen scheermes op zijn hoofd. Hij zal geen doden aanraken. En als je aan het einde van hoofdstuk 13 kijkt, dan zie je die prachtige zin. En de geest des Heren begon hem aan te drijven, aan te vuren. Je zit op het puntje van je stoel en je denkt, nou gaat het beginnen. Nu gaat echt gebeuren waar Israël zo lang op heeft gewacht. En dan lezen we heel hoofdstuk 14. Het is een lang hoofdstuk, maar er gebeurt ook veel. Dus het is de moeite waard om mee te lezen. Ik kan vanmorgen natuurlijk niet al die facetten die aan bod komen gaan behandelen. Dan zou ook een week bezig zijn. Dus als ik de typologie van de Heer Jezus eruit zou halen, zou dat al een preek op zich zijn. Maar ik wil me richten op het letterlijke verhaal zoals het er staat en wat daaruit kwam voor mij. En ik hoop ook voor u. Richteren 14. Simson begaf zich naar Timna en zag te Timna een vrouw, een van de dochters van de Filistijnen. Hij keerde terug en deelde zijn vader en zijn moeder mee. Ik heb te Timna een vrouw gezien, een van de dochters van de Filistijnen. Nu dan, neem haar mij tot vrouw. Maar zijn vader en moeder zeiden tot hem, is er onder de dochters van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw, dat gij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? Toch Simson zei tot zijn vader, neem haar voor mij, want ze bevalt me. Zijn vader en moeder wisten echter niet dat dit door de Heere zo beschikt was, dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. In die tijd toch heersten de Filistijnen over Israël. Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Toen ze bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Maar de geest des Heren greep hem aan, zodat hij die uiteen scheurde zoals men een bokje uiteen scheurt, zonder dat hij iets in de hand had. Nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder deelde hij echter mee wat hij gedaan had. Daarna ging hij met de vrouw spreken, want ze beviel Simson. Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen. En toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook honing. Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en zo ging hij al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald. Toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simson daar een feestmaal aan, want zo plachten de jongelingen te doen. Zodra men hem zag, koos men 30 metgezellen om met hem samen te zijn. En Simson zeide tot hen, ik wil u een raadsel opgeven. Indien ge mij de oplossing geeft binnen de 7 dagen van het feestmaal en het raad, dan zal ik u 30 onderkleren en 30 bovenklederen geven. Maar indien ge mij de oplossing niet kunt geven, dan zult ge mij 30 onderklederen en 30 bovenklederen geven. En ze zeiden tot hem, geef uw raadsel op, dat we het horen. Toen zeide hij tot hen, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. 3 dagen lang konden ze het raadsel niet oplossen. Maar op de 7e dag zeiden ze tot de vrouw van Simson, haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen. Anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons arm te maken of niet? Toen kwam de vrouw van Simson bij hem, wenen, en zeide, geef niets om mij en heb mij niet lief. Ge hebt aan mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij de oplossing niet verteld. Hij echter zeide tot haar, ik heb die zelfs aan mijn vader en moeder niet verteld. Zou ik het u dan wel doen? Maar ze weende bij hem de 7 dagen die hun feestmaal duurde. Op de 7e dag vertelde hij het haar, omdat ze bij hem bleef aandringen, waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde. Toen zeiden de mannen van de stad op de 7e dag, voordat de zon was ondergegaan tot hem, wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw? Maar hij zeide tot hen, had gij niet met mijn kalf geploegd, gij had mijn raadsel niet geraden. En de geest des Heeren greep hem aan. Hij ging naar Askelon, sloeg daar 30 mannen dood, nam hun bovenklederen en gaf die aan hen die het raadsel hadden opgelost. Maar zijn toorn was ontbrand en hij keerde terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker geweest was. Elke keer als je het leest, dan ben je weer geschokt over wat je leest en hoe dat in die tijd ging. Ja, je kunt eigenlijk dit hoofdstuk samenvatten in een paar woorden. Verliefd, verloofd, getrouwd en gescheiden. Het eerste vers is al heel tekenend voor de rest van het verhaal. Kijk u maar eens wat daar staat. Daar staat, Simson begaf zich naar Timna en zag. Hij ging naar Timna. In de Statenvertaling staat het beter vertaald. Daar staat, Simson ging af. Nou, hij ging niet alleen letterlijk af, maar ook geestelijk. Maar hij ging in eerste plaats letterlijk af. Want hij ging letterlijk naar beneden. Hij daalde af. En niet alleen letterlijk lag Timna lager, maar het typeert ook heel duidelijk de weg die Simson kiest. Een weg omlaag. Een geestelijke weg die altijd omlaag gaat als je het zonder God doet. Wat me zo opvalt is dat het hele hoofdstuk nergens God wordt aangeroepen door Simson. Dat er nergens iets te merken is dat Simson advies, raad, hulp, steun, troost zoekt bij God. God is de grote onzichtbare in het hoofdstuk. Je ziet nergens dat Simson op wat voor manier dan ook rekening houdt met zijn zender, met degene die hem tot Nazireër heeft gemaakt. En een weg zonder God is altijd een weg omlaag, ook in jouw leven. Ook in mijn leven. En hij wandelt maar een klein stukje, het is zo'n 5 kilometer omlaag. En dan ziet hij die Filistijnse vrouw. En het is liefde op het eerste gezicht. Hij gaat terug naar zijn ouders en hij zegt, ik heb een Timna vrouw gezien. Heel simpel, neem haar voor mij, want ze bevalt mij. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, ze is goed in mijn ogen. En de eerste 3 versen zie je al hoe Simson tot die keuze komt voor deze vrouw. In vers 1 staat, hij zag een vrouw. En in vers 2 staat, ik heb een vrouw gezien. En in vers 3 staat, ze is goed in mijn ogen. Het enige zintuig wat hij gebruikt, dat zijn zijn ogen. En in het Hebreeuws staat er letterlijk dezelfde uitdrukking die ik ook vorige keer heb aangehaald. Die je ook terugvindt in heel veel versen in Richteren. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 17 waar staat, en ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. Of in hoofdstuk 21, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, dat is nou precies de moeite die God had met zijn volk. Wat het volk van God door al die tijd had laten zien, was wat Simson opnieuw bevestigde in zijn eigen leven. Ik doe wat goed is in mijn ogen. Ik zie iets, het is aantrekkelijk, ik wil het. Pa, ma, regel dat. En wat me zo schokt elke keer is dat het zonnetje, dat de man die het zonnetje had moeten zijn, totaal niet zijn licht laat schijnen op God. En dat degene die de Nazireër van Israël had moeten zijn, totaal niet wijst naar zijn zender, naar die geweldige God die hen gaat verlossen. Je ziet zelfs geen bijrolletje voor God. God komt in het hele geheel bijna niet voor. Wij zijn weer bezig met onze afscheidsmusical op school. Dat is een vast ritueel op bijna elke basisschool dat je een afscheidsmusical houdt. En een van de belangrijkste en spannendste momenten is: welke rol krijg ik als kind? En kinderen mogen dan inschrijven en moeten een auditie doen en mogen dan laten zien wat ze kunnen. En dan gaan wij als leerkrachten proberen die rollen zo te verdelen dat het eerlijk is, maar ook dat de goede mensen op de goede plek staan. En eigenlijk verwacht je in dit hoofdstuk dat God, nou laten we het zeggen, tenminste de hoofdrol heeft, of beter nog, de regisseur is van alles. Maar wat je eigenlijk ziet is dat het totaal niet gebeurt. Vorig jaar hadden we ook een jongetje en die wilde eigenlijk helemaal niets. Maar toch moest hij een rol hebben en toen hebben we hem een rol gegeven met alleen maar een bordje applaus. En het enige wat hij moest doen was na elke scène van links naar rechts of van rechts naar links lopen met dat bordje, zodat de mensen wisten dat ze moesten klappen. En daar mocht hij weer af, daar mocht hij weer verdwijnen achter de coulissen. En ik heb een beetje het gevoel, zo gaat het ook hier met God. God mag het podium opkomen als het volk in nood is, als ze tot hun nek in de moeite zitten. En als hij dan in zijn oneindige genade opnieuw verlossing geeft voor de zoveelste keer en de problemen zijn opgelost, dan mag hij ook weer snel achter de coulissen verdwijnen, want zonder hem gaat het eigenlijk ook best wel goed. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Nou, zo zijn wij gelukkig, zo zijn wij gelukkig niet. Toch? Wij begrijpen wel dat God het middelpunt van ons leven is. En wij begrijpen dat alles draait om hem en om zijn eer. Dat hij niet ons knechtje is, maar wij zijn slaven. Toch? En bij elke keuze die wij maken, denken we altijd natuurlijk eerst: wat eert God? Toch? Er is een boek wat, misschien hebben we het eerder gezegd, de ondertitel heeft: God speelt geen rol in mijn leven. Een christelijk boek. En dan denk je, hoe kan dat nou dat iemand dat erop zet? En dan staat er met kleine letters onder: hij is de regisseur. Dat vind ik wel een hele mooie. God moet geen rolletje spelen in je leven, maar God moet de hoofdrol spelen. Of beter nog, God moet de regisseur zijn. Degene die jou aanstuurt, die jou advies geeft, die jou raad geeft, die jou wijst de weg die je moet gaan. Ik ben voor de derde keer een boek aan het lezen dat heet Jouw God is te veilig. Misschien kent u het boek. Jouw God is te veilig. En het is een boek dat me telkens als ik lees weer wakker schudt. Het beschrijft het leven van gelovigen die eigenlijk tussen twee werelden inleven. Zoals het volk Israël bevrijd werd uit het land Egypte en op weg was naar het beloofde land. Zo zegt de schrijver van het boek: er zijn zoveel christenen die zijn wel bevrijd uit de slavernij van de zonde en van de Satan, maar ze vergeten tegelijkertijd de grens over te gaan en het beloofde land in te komen. En om daar in de vrijheid van Gods almacht te leven, om daar samen met hem in zijn dienst te staan. En er zijn zoveel christenen, zegt hij, die blijven maar zwerven in dat niemandsland tussen het rijk van de Satan en het koninkrijk van Gods licht. En ze blijven maar een leven lang daar rondzwerven omdat ze niet durven te komen tot radicale keuzes. Omdat ze niet durven te kiezen voor het een of voor het ander. Omdat ze niet los willen laten wat zo aantrekkelijk lijkt en is in het koninkrijk van de boze. En ze niet radicaal durven te zijn om binnen te stappen in het koninkrijk van het licht. En de schrijver zegt: we willen een God die eigenlijk veilig is. Een God die op het toneel komt als wij hem nodig hebben, als we zorg hebben en nood, eenzaamheid. En dat doet hij, dat wil hij. Maar we willen niet de God die radicaal naar ons is. De God die ons uitdaagt. Een God die eist dat we ook gehoorzaam aan hem zijn. Een God die soms ook wel eens pijn doet. De God die je wel eens uitdaagt om keuzes te maken waar moed voor nodig is. En offers brengen, dat vinden we vaak ontzettend moeilijk. We willen liever een God, zegt de schrijver, die ons pampert. Een God die niet te veel confronteert, maar het ons eigenlijk makkelijk maakt. Zodat we rustig onderuitgezakt, kabbelend naar de eindstreep gaan. En dat zie je eigenlijk ook bij Simson. Hij is totaal onverschillig voor zijn roeping als Nazireër. Hij heeft totaal niet in de gaten dat hij de verlosser is, de God aangesteld van het volk Israël. Hij leeft zijn eigen leven, hij leeft zijn eigen begeerte. En wat zijn ogen zien, dat wil hij hebben. En als zijn ouders tegenstribbelen, dan spreekt hij heel gebiedend. Valt je dat op hoe hij dat zegt? Nee maar, want ze bevalt mij. Nou, dat is nu nog steeds onacceptabel, hoop ik, bij de meeste ouders thuis. Tenminste, als mijn zoon of mijn dochter dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik daar niet zo blij mee zijn. Maar dat was in die tijd totaal ongepast om dat te zeggen. Om tegen je ouders zoiets te durven zeggen. Uithuwelijken, ja, dat gebeurde door de ouders, vaak door de vader, soms door de familiehoofden. Maar Simpson is zo overtuigd van wat hij hebben wil, dat hij het moet hebben. En tegen Gods duidelijke gebod in, wil hij een relatie met een ongelovige meisje. En als de ouders dan voorzichtig tegensputteren, dan trekt hij zich er niets van aan. Hij zal en hij moet wat zijn ogen hebben gezien. En ook het Nieuwe Testament waarschuwt om geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige. Als je Nazireër bent, dan weet je, God vraagt van mij keuzes om heilig te leven tot eer van hem. Maar als je zegt dat je christen bent, dan leg je jezelf diezelfde eis op, diezelfde verwachting op naar God, om te zeggen, ik wil ook daarin radicaal zijn. Ik zal geen ongelijk span aangaan met een ongelovige meisje of een ongelovige jongen. Ga ik met mijn af op wat mijn ogen zien? Of durf ik echt te kijken naar de ogen van God als ik sta voor zo'n keuze? Ik heb het van dichtbij meegemaakt met mijn eigen zoon die wel wilde leven met de Heer Jezus, maar vervolgens de moeilijke keuzes dan toch liet liggen. En tot twee keer toe toch een relatie aanging met een ongelovige meisje. En dan kun je als ouders daartegen waarschuwen en je moeite uitspreken en je bidt daarvoor, maar je weet dat hij zelf die keuze uiteindelijk maakt. Met alle gevolgen die eraan vastzitten. En dan zie je hoe moeilijk het is, ook als je het graag wil, om gehoorzaam te zijn, te zeggen, nee, het gaat me niet om dat wat mijn ogen zien, een leuk meisje, sympathiek, dat wordt degene, maar dat je zegt, Heer, ik wil kijken naar u. Wilt u me helpen om niet te zien op wat mijn ogen nu zien, maar om te zien naar wat u tegen me zegt. Geef u me moed, en dat vraagt soms echt moed. En ik moet zeggen, het is Gods genade dat dat in zijn leven veranderd is, dat God zijn ogen heeft geopend en heeft laten zien, dit is niet de weg. En hij zegt, ja, hij is heel tot geloof gekomen, is hier een poosje geleden gedoopt. Dat is geweldig om dat mee te maken. Hij zegt, ik weet als ik me laat dopen, als ik echt kies om radicaal bij de Heer Jezus te horen, dan zal ik ook moeten gaan vissen in de vijver van gelovige meisjes. Ja, dat is een wat kleinere vijver. Maar als je dat samen met God doet, dan mag je toch hopen en geloven dat God ook op zijn tijd antwoord geeft. En zoals Simpson het moeilijk had met het kiezen van een goede partner, zo heb jij het misschien wel op jouw manier, misschien wel op een ander gebied. Om niet te kiezen voor wat je ogen zien, maar om dan je ogen omhoog te slaan naar God en te zeggen, Heer, wat is nu op dit moment wat u eert? Misschien op de manier waarop je geld besteedt, of de manier waarop je afstandsbediening van de televisie bedient, of de manier waarop je spreekt over andere mensen. Misschien zijn het wel momenten waarop je heel bewust zou moeten zeggen, Heer, wat is nu uw stem in dit? Wat is nu wat u van mij verlangt? Weet je, als er geen plaats is op dat moment voor God, dan gaat je weg altijd omlaag. Dan ga je letterlijk af. En ik heb al eerder gezegd, en misschien herinneren ze zich, maar ik heb wel eens momenten dat mijn dag zo vol is. Dan spring je op de fiets op weg naar school en dan moet je 1000 dingen doen op school en dan terug op de fiets. Om 4:30, 5:00, dan denk ik, oh ja, ik hoor bij de Heer Jezus. Dan ben je de hele dag zo verschrikkelijk druk dat je eigenlijk alleen maar bezighouden wordt met alles om je heen. En dat je denkt van, oké, okay, en hoe vaak heb ik nou heel bewust gedacht, wat zou hij nou van me vragen? Wat zou hij nou van me willen? En dan krijgen we een kijkje achter de coulissen. Dan mogen we even achter het scherm van het toneelstuk kijken. Moet je eens kijken wat er staat in vers 4. Zijn vader en moeder wisten echter niet dat dit zo door de Heere beschikt was. Dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. Wonderlijk vers is dat. God schuift even het gordijn weg en laat zien hoe hij kijkt naar dit wat hier zich afspeelt met Simson en die vrouw. Dat God eigenlijk zegt, dit stuur ik aan. En sommige mensen vinden dat moeilijk te zeggen, maar dat is toch raar? Je zou dan tot de conclusie kunnen komen dat het dus niks uitmaakt of je als gelovige nou wel of niet de wil van God doet, want God bereikt zijn doel toch wel. Het maakt eigenlijk niet uit, want God beschikt toch alles. Maar dat is een verkeerde conclusie. Dat is niet wat de Bijbel leert. Als God dingen beschikt en gebruikt die niet goed zijn, dan betekent dat niet dat onze verantwoordelijkheid daarmee ophoudt. Onze wil en het plan van God worden wel eens vergeleken met een spoorlijn. Het is aan één kant heb je hebt twee spoorlijnen die langs elkaar en als het goed is parallel aan elkaar lopen. Nou, aan één kant loopt jouw wil en de keuzes die je maakt. Aan de andere kant, daar loopt de wil van God. En die twee die komen voor ons pas samen aan de horizon. Pas als we echt in zijn heerlijkheid zijn, zullen we al die dingen snappen. Maar dat betekent niet dat jouw verantwoordelijkheid daarmee wegvalt. Dat je zegt, ja oké, God beschikt toch alles, dus ik moet het allemaal overheen laten komen. We weten dat de Bijbel erover spreekt dat er een dag komt dat wij voor de rechterstoel van hem moeten verschijnen. Om verantwoording af te leggen van alles wat jij en ik in ons leven hebben gedaan. Of het goud is en zilver, of edelgesteente, of hout, stro, of stoppelen. Het valt me op als Petrus op de Pinksterdag spreekt tegen de mensen die voor hem staan. Dan zegt hij, de kruisiging in Handelingen 2, de kruisiging van de Heer Jezus was volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus God wist van tevoren dat zijn zoon zou sterven. En Petrus zegt tegen ze, God heeft het van tevoren allemaal al vastgelegd. Het was zijn raad en zijn voorkennis. En dan zou je kunnen zeggen, oké, dus wie schuld is het? Ja, God zelf, hij heeft daarvoor gekozen. En in diezelfde toespraak dan zegt hij, maar u hebt hem aan het kruis genageld en gedood. En dan komt die verantwoordelijkheid van die mensen weer tevoorschijn. Die God niet de schuld kan geven later voor de troon. Maar u hebt dat toen bij mij moeilijk gemaakt. U hebt toen dit of dat gedaan. Of u hebt dat toegelaten. God zal altijd weer jou verantwoordelijk stellen voor datgene wat jij in je leven hebt gedaan nadat je tot wedergeboren bent gekomen. Je blijft verantwoordelijk. En zo kan Simson ook later als hij daar zal staan niet kunnen zeggen, ja maar Heer, u hebt het voorbeschikt. Simson zal verantwoording af moeten leggen van het feit dat hij heeft gekozen voor de begeerte van zijn ogen en niet gekeken heeft naar de schepper van hemel en aarde. En de ouders van Simson stemmen in en ze gaan mee om afspraken te maken met haar ouders. En er staat zo'n klein detail, hij gaat door wijnbergen heen. En hij maakt het voor zichzelf wel zo moeilijk, want hij mag van de hele wijnstok helemaal niets hebben. Jongen, kom er dan toch niet? Zoek een andere weg. Maar hij gaat door de wijnstokken heen, door de wijngebieden heen. En hij wandelt naar de plaats waar het gesprek zal plaatsvinden. En dan komt hij een jonge leeuw tegen. Een geweldig verhaal, mooi om dat zo voor je te zien. Een jonge leeuw in de kracht van zijn leven en zonder dat hij een wapen heeft, scheurt hij dat dier door de kracht van de Heilige Geest. Scheurt hij dat dier dood. En ik denk daarbij mezelf, Simson, als je toch zo ervaart dat God kracht in je geeft, word dan toch eens wakker uit je droom en besef dan eens wat je roeping is. Maar hij laat het dier dood achter. Ouders hebben klaarblijkelijk een andere weg gekozen en hij vertelt ze niets. Misschien omdat hij een Nazireër is. Want het was hem duidelijk dat hij niet in contact mocht komen met iets wat dood was. Misschien was dat de reden. Want hij wist, als ik onrein ben, dan moet je 7 dagen, ben je onrein. Moest hij offers brengen, moest zijn haar afgesneden worden, volgens de wetten die ervoor waren. Hij moest een nieuwe start maken, een nieuwe toewijding als Nazireër. Misschien is dat de reden. Maar hij verzwijgt het voor zijn ouders. En dan kom je in vers 7 en dan staat er weer opnieuw in de grondtekst, goed in zijn ogen. Ze is goed in mijn ogen. Ze bevalt mij. En opnieuw zie je niets over gebed. Het enige wat telt is zijn verlangen om te krijgen wat zijn ogen hem laten zien. En bij de volgende wandeling naar Timna om te gaan trouwen, loopt hij opnieuw langs die dode leeuw en ziet dan dat uitgedroogde lichaam, dat karkas, dat in bezit genomen is door een bijenvolk. Heerlijke raten met honing zitten erin. Hij neemt de honing, geeft die ook aan zijn ouders, maar vertelt opnieuw niet waar hij het gevonden heeft en hoe alles is gegaan. En dan komt hij in Timna aan en hij richt een feestmaal aan, staat er. Een maaltijd, een feest. Letterlijk staat er in het Hebreeuws het woord drinkfeest. Het Hebreeuwse woord verwijst naar het drinken tijdens een feest. En het is moeilijk om voor te stellen dat Simson daar niet aan heeft meegedaan. Ik kan me haast niet voorstellen dat Simson in dat feest zelf niet heeft meegedronken. Dat hij, die niet mocht drinken van de vrucht van de wijnstok, dat hij helemaal daar buiten is gebleven. En hij krijgt 30 metgezellen toegewezen, legt zijn raadsel voor en 7 dagen hebben ze hem op te lossen. Lukt het niet, dan krijgt ieder van hen een onder- en bovenkleed. Lukt het wel, dan zal het andersom gebeuren. Nou, in onze tijd zou dat een aardige som geld zijn. He, dat zouden 30, nou, laten we zeggen, driedelige, nette trouwpakken zijn die je een ander zou moeten geven. Een kapitaal. En dan zegt hij dat bijzondere raadsel, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En na 3 dagen piekeren, dan is er nog geen enkele redelijke oplossing voor het raadsel. En op de 7e dag, dan gaan ze naar de vrouw van Simson toe en ze zeggen, als je het niet ons vertelt, als je niet vertelt wat het raadsel betekent, dan zullen we je huis in brand steken, zodat jij en je familie in de vlammen zullen omkomen. Dat zijn de mensen die je hebt uitgenodigd voor je feest. En wat me dan zo typeert is de man die leeuwenklauwen weerstaat en die de muil van een leeuw openscheurt en als een bokje uiteenscheurt, die gaat het verliezen van een vrouw die huilt. Die verliest het van tranen. Je moet kijken wat er staat in vers 16 van het hoofdstuk. Toen kwam de vrouw van Simson bij hem wenen. Letterlijk staat er, een mooie vertaald, door jammeren vermoeien. Dat is wat er eigenlijk in het Hebreeuws staat. Door jammeren vermoeien. Dus ze bleef zo doorgaan met dat gemekker, met dat gehuil. Op een bruiloft, moet je je voorstellen, wat een feest dat geweest moet zijn. Ik kan me niet zoveel meer voorstellen, maar dat je constant maar bezig bent om heel subtiel te laten merken aan Simson en steeds duidelijker, ik wil het gewoon weten. Door jammeren vermoeien. En er staat nog zo'n mooi woord in vers 17, aandringen. Datzelfde woord werd in het Hebreeuws ook gebruikt als een stad belegerd was door de vijand. Als de vijand om de stad heen lag en het volk het zo moeilijk kreeg in de stad dat ze eigenlijk niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. Aandringen. Weet je, en zo werkt het geestelijk vaak in jouw leven ook en in mijn leven ook. Je hebt een geweldige overwinning in je geloof behaald. Je hebt een zonde afgelegd of je hebt een geweldige getuigenis mogen afleggen van de Heer Jezus. Of je hebt iets heel moois beleefd met hem. En dan moet ik altijd denken aan die tekst die zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Dan denk ik, nu moet je opletten, Johan, want als je dit hebt meegemaakt, dan is de boze, er is de kippen bij om dat onderuit te halen. Zoals Elia, die geweldige overwinning bij de Karmel, heel kort daarna met zelfmedelijden zit en zegt, laat maar, mijn leven heeft totaal geen zin meer. Weet je, je kunt gewonnen hebben van een leeuw en je kunt de dag erna onderuit gehaald worden door de tranen van een vrouw. En de boze zoekt altijd de middelen op om jou uit te schakelen. En soms doet hij dat heel confronterend. Soms valt de boze je aan, zoals een leeuw Simson aanviel. En merk je de kracht van de boze, dat je denkt, ik kan niet overeind blijven, tenzij de geest van God de kracht in mij geeft. Maar veel sluwer en gemeener is het als de boze op je afkomt, zoals hij dat hier doet, door in te spelen op je emoties. Maar altijd weer heeft de boze maar 1 bedoeling, om je weg te trekken aan de toewijding aan God. En als hij deze weg niet succesvol zal kunnen gebruiken, dan zal hij die weg zoeken. En je mag weten, als je met God leeft, dan zul je een leven lang dit soort confrontaties meemaken. En als je in je leven zegt, ik heb dat nooit, dan is het misschien nog wel ernstiger. Dan zou je misschien eens op moeten staan en moeten zeggen, Heer, wat is er in mijn leven aan de hand, dat er in mijn leven geen moeite en strijd is. Dat ik niet geconfronteerd word met mijn eigen ik en met mijn zwakheden. Als je leven maar voortkabbelt en het allemaal zonneschijn is, dan zou ik me nog maar grotere zorgen maken. Dan zou ik zeggen, Heer, hoe is mijn relatie met u? Hoe kijk ik naar u? En de vrouw van Simson, krijgt het na 7 dagen voor elkaar. Voordat de dag voorbij is, licht ze de 30 mannen in. En heel triomfantelijk komen ze naar hem toe en zeggen, met andere woorden, het klinkt een beetje zo van, ja, makkie, wat nou raadsel. We hebben natuurlijk gewacht om het spannend te houden tot het laatst toe. Dat is een beetje wat ik proef in de manier waarop ze reageren. Nou, wat is nou zoeter dan honing? En wat is nou sterker dan een leeuw? Had je geen moeilijker kunnen bedenken? En Simson begrijpt dat het antwoord niet van hemzelf komt, maar dat het via zijn vrouw bij hen gekomen is. En hij zegt dan zo heel treffend, had je niet met mijn kalf, met mijn vrouw, met mijn kalf geploegd, dan had je het raadsel niet geraden. En Gods geest, staat er, drijft hem dan naar de Filistijnen, waar hij het overkleed en het onderkleed, waar hij dat haalt en aan de metgezellen geeft. En hij keurt zijn vrouw geen blik meer waard. Je ziet niet meer dat hij naar haar toe gaat. Hij gaat woedend weg naar huis. En zijn vrouw wordt schokkend weggegeven aan een metgezel. Verliefd, verloofd, getrouwd en gescheiden. Nou, als ik God was geweest, en gelukkig ben ik dat niet, dan had ik gezegd, het is klaar. Je had het zonnetje moeten zijn, je had de Nazireër Gods moeten zijn. Je had het volk bij God terug moeten brengen, je had het licht moeten brengen in de duisternis. Het is klaar en over, ik zoek iemand uit en ik vul die zo met mijn geest, dat die persoon alleen zal doen wat mij behaagt. En het grote wonder is dat God niet kiest voor een ander, dat God niet Simson opzij schuift en dan gaat mijn verstand eigenlijk niet meer mee. Dan snap ik het niet. Dan kan ik alleen maar zeggen, God, wat bent u een onvoorstelbaar, onnavolgbare God. Dat u deze weg kiest. Dat u zegt, en toch ga ik door met zo iemand. En dan sta ik vanmorgen voor de spiegel en dan denk ik, daar staat een Simson. En dan staat u voor de spiegel en dan denkt u, hoe vaak ben ik niet zo'n Simson? Die niet luistert naar God, die niet kijkt naar God, die zijn leven leeft zonder God. En wat zijn wij vaak, hoop ik nog steeds, verwonderd over een God die zegt, en toch laat ik jou niet los. Ja, maar Heer, u zou eens moeten weten. Ik weet het, zegt God, ik weet het. Ik weet het nog veel beter dan jij. Ik ken je gedachten, ik weet zelfs al de vroomheid in je hart die soms geveinsd is. Ik weet precies wie je bent en toch laat ik je niet los. In zijn onvoorstelbare geduld, ondanks het falen van Simson, ondanks wat hij doet in eigen kracht en zonder God, laat God hem niet los. En ondanks wat jij en ik doen, laat God je niet los. Het goede werk wat hij in jou begonnen is, zal hij afmaken tot aan de dag van Jezus Christus. De vraag is, leert hij van zijn fouten? En de vraag is, leer jij van je fouten? Ik heb het meeste geleerd in mijn leven van de dingen die fout gingen. Maar is het ook geestelijk zo? Leer jij van je fout? Als je onderuit gaat in je geloof, is dat dan zo'n les dat je denkt, dit gebeurt me geen tweede keer. Nu zal ik altijd Gods nabijheid zoeken. Zet het hoofdstuk jou in beweging om radicaal naar God te zijn. En te zeggen, Heer, ik ben vandaag weer gevallen, maar hier ben ik. Ik wil met u een nieuwe start maken. Nou, dat bid ik je echt toe. Dat we samen niet tevreden zullen zijn met het feit dat we gered zijn en door genade een kind van God als een wonder genieten van, dag in dag uit. Maar zeg ook, Heer, ik wil ook radicaal zijn in mijn leven. Ik wil leven voor u. Ook als het me moeite kost, of eenzaamheid, of pijn, of afwijzing, als het snijdt in mijn vlees, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil niet tevreden zijn met dit wat nu in mijn leven gebeurt, maar ik wil voor u staan en ik wil zo graag dat u dan tegen me zegt, wel gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Ik wens u daarbij alle moed toe die de Heilige Geest u alleen kan geven. Ik wens u de radicaliteit toe die alleen de Heilige Geest in uw hart kan bewerken. Bid of hij in uw leven die ruimte gaat maken. In Jezus' naam. Amen. Zullen we danken? Ja, Heer, we komen tot u en we konden maar heel even ruiken aan dit hoofdstuk. Maar Heer, wat schokt het ons als we lezen wat daar gebeurt, hoe een mens zomaar zijn leven vergooit, terwijl er zo'n geweldige, bemoedigende start was. Heer, ik wil bidden voor ons eigen leven. Heer, voor die momenten dat we zelf zijn als Simson. Dat we onze eigen zintuigen gebruiken en denken, Dat wil ik, dat moet in mijn leven. Heer, geef ons de moed om omhoog te kijken naar u en te zeggen, Heer, ik wil alleen maar zien wat u ziet. Ik wil alleen maar hebben wat u in mijn leven wilt laten zien. Geef me de moed, Heer, om radicaal te zijn. Om niet kabbelend, achteroverleunend, tevreden te zijn, zo naar de hemel te gaan, maar leer me om strijder te zijn. Om radicaal te zijn. Om keuzes te maken. Heer, ik bid zo, Heer, dat de gemeente in deze laatste tijd voor u komt, niet in slaap zal vallen, maar wakker zal zijn. Heer, geeft u ons die genade. We voelen ons zo onmachtig en zo, ja, vaak zo zwak. Maar dank u, Heer, dat uw Heilige Geest is uitgestort. En dat we nooit te vergeefs op hem, op u een beroep mogen doen. Prijs u daarvoor. Amen.